BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol en voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten ook over toenemende geweld tegen journalisten. Want dreigementen zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen om zichzelf en ook hun mensen te beschermen? Vandaag bespreek ik dat met Corine de Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen van Mediahuis Nederland, zoals bijvoorbeeld het Leids Dagblad en de Gooi in Eemlanden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welke hoort er nog meer bij?
Noord-Hollands Dagblad, IJmuiden Courant en het Haarlems Dagblad.
Ja, nou dat zijn ze dus. Het is een heel rijtje. Ja. We beginnen met stellingen. Dit programma mag je eens of oneens zeggen. Kan later nuanceren. Ik werd hoofdredacteur van regionale kranten omdat ik het rustiger aan wilde doen.
Oneens.
Ja, dat dacht ik al. De regionale krant is ook interessant voor twintigers.
Eens.
Ik ben wel eens bang voor fysiek geweld tegen mijn verslaggevers.
Eens.
Je bent nu iets meer dan een jaar hoofdredacteur.
Ja, maart ben ik begonnen.
Ja, precies. Na een lange journalistieke carrière, onder andere adjunct bij de Volkskrant geweest. Kun je die stap naar het hebben van eindverantwoordelijkheid, wat je nu hebt als hoofdredacteur, eens omschrijven?
Ja, het is toch wel een heel andere tak van sport. Sowieso is natuurlijk de overgang van landelijk nieuws naar regionaal groot. Ik had er zelf heel erg veel zin in ineens. Ik heb bewust niet gesolliciteerd op hoofdredacteur van de Volkskrant. Daar had ik geen zin in.
Oh.
Maar toen kwam deze plek en toen ging het overal bij mij kriebelen van oh, dit lijkt me echt heel leuk. En daar waar ik eigenlijk altijd dacht, ik ben perfecte tweede man. He, prima als al iemand anders dat podium pakt. Had ik nu zoiets, nee, wat een onzin. Dat denken wij vrouwen maar waarschijnlijk ook net iets vaker dan mannen. Dit kan ik, dit moet ik ook kunnen. En dit ga ik doen, want het lijkt me zo leuk om weer echt met het nieuws bezig te zijn. En als hoofdredacteur zit je ook echt wel weer bovenop op de krant en de onderwerpen en je kunt richting geven. En
ja, maar hoofdredacteur hier, ja? Hoofdredacteur Volkskrant, nee. Waar zat er met verschil in?
Ik denk dat ik al te lang bij de Volkskrant in de leiding had gezeten. Het
zou
is
je ook
echt
als
wel
voordeel kunnen zien.
Ja. Maar voor mij voelde dat niet zo. En het is ook wel een hondenbaan, hoor, hoofdredacteur van de Volkskrant.
Ja?
Ja.
Ik keek er redelijk vrolijk bij, Pieter Klok, gisteren.
Ja,
toen hij hier
maar
te gast was.
Het lijkt mij heel zwaar.
Wat is er een hondenbaan aan?
Nou, je staat echt voortdurend in de spotlight. De krant heeft een grote verantwoordelijkheid, is heel zichtbaar. En als hoofdredacteur, ja, als er iets misgaat, dan heb jij het gedaan.
Ja, je bent de verpersoonlijking van die krant.
Ja.
Zoals Pieter Klok zei, in één keer vinden mensen mij een lul. Daar moest hij ook aan wennen.
En ook het team van verslaggevers. Er zitten hele goede mensen bij de Volkskrant. En dat weten ze zelf ook wel. En soms kan dat als mensen zichzelf ook best heel goed vinden, dan zijn ze niet altijd genegen om een beetje een andere koers eens een keer te gaan proberen.
Zeg je dit prachtig diplomatiek? Het zijn arrogante eigenwijze rikken. Maar dat zijn dan mijn woorden.
Ja, maar wel slimme, leuke, arrogante wijzerikken. Okay, ja, dat klopt.
Ja. Jij zei als eerste over die stap naar hoofdredacteur, het is echt een andere tak van sport. Van tweede man of tweede vrouw zijn naar deze plek. Waar zit hem het verschil in?
Ja, eigenlijk heb ik dat pas echt gemerkt toen ik het ben gaan doen. Maar je bent hoofdverantwoordelijke. Dus als er twee opties zijn en niemand heeft echt een idee van wat gaan we nou doen, of als er een conflict is, dan kijken ze naar jou. En dan moet je de knoop doorhakken. En ik vind dat leuker dan ik dacht dat ik dat zou vinden. Ja, dat is toch wel, dat is wel leuk.
Ja, en leuker dan je verwacht dat je het zou vinden?
Om die doorslaggevende stem te moeten hebben. Ik heb daar wel lol in.
Want deze week begon met Harm Tazelaar. En die heeft gezegd in een interview, ja, hoofdredacteur, het zijn allemaal boekito's.
Ja.
En we eindigen nu met jou. Maar jij omschrijft een traject wat je eigenlijk mentaal hebt afgelegd. Ja. Dat doet me niet aan boekito's.
Nou, ik denk dat het heel goed is als er wat minder boekito's hoofdredacteur worden. Dus misschien kan het een beetje inspireren. Ja. Nou, er zijn ook wel meer hoofdredacteuren die niet een aap op een apenrot zijn. Maar er zijn best in verhouding veel boekito's.
Hoe komt dat? Roept die functie daarom?
Ja, ik denk dat je dat de ambitie er dan meer zit. Hè? Als journalist, niet iedere journalist heeft de ambitie om leidinggevend te worden, want die willen gewoon lekker de straat op verhalen schrijven. Ik had die ambitie eigenlijk ook niet. Ik ben er een beetje ingerold, maar ik merkte toen ik dat ben gaan doen, eerst als chef buitenland, dat ik ook daar lol in had. En voor mij gold ook wel dat ik, nadat ik correspondent in Rusland ben geweest, het gevoel had van schrijvend heb ik nu de mooiste baan gehad die ik ooit kan hebben. Dus dan zijn andere deuren die opengaan ook wel weer interessant.
Nu wil ik me op een andere manier ontwikkelen. Ja. In Zwitserland is dit dan eigenlijk spannend? Ook als je de hoofdredacteur bent, zo'n interview als dit?
Dit vind ik spannend, ja. Ja, dit is niet mijn natuurlijke habitat. Ik vind het niet spannend om de redactie toe te spreken. Maar het idee dat er anoniem allemaal mensen aan het meeluisteren zijn en dat je stomme dingen kunt zeggen of dat ik heel veel ga zeggen, daar heb ik me wel een beetje zorgen over gemaakt. Ja,
nou, tot nu toe gaat het hartstikke goed.
Ja, precies.
We gaan er gewoon een goed uur van maken. Die oud-collega van je, Pieter Klok, die nu dus die hondenbaan heeft daar bij de Volkskrant, die hoofddirecteur, die had een kettingvraag voor je, want die stellen onze gasten elkaar. Dit was zijn vraag voor jou.
Nou, ik wil dus vooral weten wat ze mist nu ze niet meer voor de Volkskrant werkt. Maar ook wat ze absoluut niet mist nu ze niet meer voor de Volkskrant werkt.
Nou, wat ik mis bij de Volkskrant zijn wel echt de collega's. Ik heb daar natuurlijk 23 jaar gewerkt. En dan deel je lief en leed met elkaar. Je gaat ook van mensen houden. Met Pieter en Philippe heb ik...
Philippe Remarque, de oude hoofdredacteur.
Philippe Remarque heb ik 9 jaar lang met heel veel plezier samengewerkt. En we zagen elkaar iedere dag. En ineens stap je daaruit. Dus dat is raar. Maar tegelijkertijd... dat is onwerkelijk. Mensen die je zo lang hebt meegemaakt, waar je dan uitstapt.
Ja, dus het zijn de mensen die je mist.
Ja, en ook wel, wat ik altijd geweldig heb gevonden, is ook het buitenland nieuws en het landelijk nieuws. Daar heb ik nu helemaal niets meer mee te maken. Maar dat wat ervoor teruggekomen is voor mij op dit moment nog veel leuker.
En laten we daar eens naar kijken, inderdaad. Na een carrière bij de Volkskrant, dus zo'n lange carrière, ook onder andere als correspondent in Moskou, ook als adjunct hoofdredacteur, begon je dus in maart vorig jaar als hoofdredacteur van die hele rij aan regionale dagbladen.
Ja.
Als je dan een beetje flauw bent, kun je zeggen, dat is wel een stapje terug voor een Volkskrantjournalist. Ja. De regio.
En dat is vooral een beetje dom, vind ik. Want als je kijkt naar de oorsprong van de journalistiek, het Haarlems Dagblad stamt uit 1656. Dat is begonnen bij de regio. Dus het is voor mij de oervorm van de journalistiek. Uiteindelijk, als je kijkt nu om je heen bij corona, wat dat betreft heb ik ook, dat klinkt stom, maar het tij een beetje meegehad, dat ik ben begonnen in zo'n enorme crisis, wat de journalistiek heel erg relevant heeft gemaakt. Maar mensen die je nu op straat tegenkomt, die willen wel best weten wat erin... Het is natuurlijk belangrijk wat er in Den Haag besloten wordt en hoe het gaat met de Brexit. Maar ze willen ook heel graag weten wat er gebeurt in de school, waar hun kinderen naartoe gaan, en het ziekenhuis bij hun in de stad. En dus de wereld is kleiner geworden voor mensen, en daardoor is regiojournalistiek relevanter geworden.
Ja, is dat dan ook, want je zei wel wat je mist aan de Volkskrant, namelijk de mensen, maar niet wat je niet miste. En ik dacht, ze gaat zeggen, die buitenlandse onderwerpen, dat is belangrijk voor me, maar dat mis je niet.
Nee, ik vind...
Wat mis je echt niet in de Volkskrant?
Wat ik niet mis is het gedoe. Ik was in de hoofdredactie wel degene die als er een probleem was dat op moest lossen. Heb ik heel lang met heel veel plezier gedaan. Maar
nu zijn er minder problemen in deze baan?
Die zijn er wel. Maar ik krijg ook heel veel energie van dit werk. En ik ben ook wel heel erg bezig met nieuw talent aannemen, onderzoeksjournalistiek binnenbrengen, mooie dingen. En daar krijg je de mensen ook in mee.
Dus het is anders gedoe. Dat andere bij de Volkskrant was, ik noem maar even personeelsgedoe. En dit
personeel
is
en financiën en raad voor journalistiek en veel gedoe.
Ja, en dat heb je. En hier ben je meer dan bij de Volkskrant, kun je focussen op die journalistieke verhalen.
Zeker, ja. Ja. En ik vind de verhalen in de regio fascineren me enorm.
Ja, maar dat vind ik interessant, want je werd correspondent in Moskou.
Ja.
Toen vond daar die gijzeling plaats door Tsjetsjenen in dat theater. Hoe heet het?
In Theater Noordoost.
Ja, ja. 168 mensen kwamen erbij aan het leven. Dat was wereldnieuws. Moskou, sowieso.
Ja, het was net een maand begonnen.
Nou hier, een van de grootste standplaatsen als correspondent. Dan denk je, die vrouw gaat de wereld in en jij bezingt hier juist de lof van de regio nu.
Ja, maar hier waren nu... Het verhaal achter het standbeeld van J.B. Koen in Hoorn. Waar ook. Daar zijn ook heel mooie verhalen om over te vertellen. Ik ben van huis uit antropoloog. Als ik dan lees dat Medemblik bestaat uit één stad, 17 dorpen en 11 buurtschappen. Met ook heel katholieke mensen en extreem gereformeerde zwarte kousen gemeenten. En die nog steeds enorm veel moeite hebben om samen te werken. En die moeten als één gemeente door. Dan vind ik dat net zo fascinerend, of misschien wel interessanter, want het is vlakbij.
Ja, en het is dus herkenbaarder, het vertelt verhaal van om de hoek.
Ja, ja, maar ook daar zijn dus mooie verhalen te vertellen en ook daar zijn tegels te lichten.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week in de Big Five, 5 hoofdredacteuren van grote media. Met vandaag de gast Corine Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen van Mediahuis Nederland. Ze zijn er 5 titels, 6 titels, hoeveel waren het er nu?
5.
We noemen ze nog een keer allemaal, gewoon voor de zekerheid.
Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leids Dagblad, IJmuider Courant en de Gooineemlander.
Precies, daar begon je dus maart vorig jaar als hoofdredacteur van. Ja, toen kwam corona, dus dan heb je allemaal mooie plannen bedacht en besproken, die sollicitatiegesprekken, wat je gaat doen en dit wordt mijn aanpak en dit en dit en dit. Kon allemaal, hup, overboord, viel allemaal in het water.
Nee, eigenlijk heeft het me ook wel een beetje geholpen. Gek genoeg.
Ja, dat zei
nou,
je, maar vertel.
Het plan wat ik had, wel, wij hebben. Onze basis zit aan de Basisweg in Amsterdam. Daar zit de centrale redactie. Maar we hebben overal regiokantoren. Van Den Helder en Schagen tot Leiden, Haarlem, Hilversum, Hoorn. 9 regiokantoren in totaal. En mijn ambitie was, had ik ook gezegd in het sollicitatiegesprek, ik ga 2 dagen in de week gewoon in de regio zitten. Om daar echt in het hart mensen te leren kennen. De verhalen te leren kennen. En ja, daar was ik heel ambitieus mee begonnen. En na 5 bezoeken. Ging de deur dicht en bleven mensen thuis.
Yeah.
En vond ik ook dat ik dat niet zomaar kon doen. Er bleven altijd wel mensen naar onze kantoren komen, maar veel kleinere groepen. En dan moet je daar niet tussen gaan zitten als je niet echt nodig bent.
Een ander punt dat je ook belangrijk vond, begreep ik toen je begon, was het aanpakken van de samenwerking tussen de regionale titels.
Dat was wat ik bedoelde met het heeft geholpen. Want in het verleden hadden wij een vergadering. Om 10 uur hebben we altijd een nieuwsvergadering met alle regio-chefs. En dat deden we via een zwarte doos. En ja, zodra dit begon, bleken we Teams te hebben al geïnstalleerd op onze computer, maar we gebruikten het nooit.
Je kon elkaar in één keer zien nu.
En toen konden we ineens elkaar zien.
Die zwarte doos, zo'n telefoonding op zo'n vergadertafel.
Ja,
zo
hoor je alleen de stemmen. Nou, dat was voor mij al helemaal heel abstract, want ik had die mensen pas 1 keer ontmoet. Dus je kon elkaar zien, je kon veel beter. De discussies liepen beter. Je kon ook wat makkelijker gewoon eens vragen van hoe is het nou met je? Dus dat heeft geholpen. Ik heb gelijk een wekelijkse chefsvergadering. We hadden geloof ik maandelijks overleg of 6 wekelijks overleg met alle chefs bij elkaar. Ik heb gezegd, we gaan wekelijks op woensdag een uurtje om gewoon even te horen, hoe is het met je team? Zijn er nog coronagevallen? Wat zijn verhalen die je gemaakt hebt waar je trots op bent de afgelopen week? Maak ik nu wekelijks ook een nieuwsbrief, zodat ze in Leiden ook lezen wat er in Schagen mooi was.
En waarom
of in
is
heel veel
interessant voor de mensen
en daarmee
in Leiden
inspireren
of
ze elkaar.
Ja, nou, dat
Leiden en Schagen hadden niets met elkaar te maken en die wisten ook bijna niet welke collega's daar werkten. En nu lezen ze elkaar stukken. En een goed verhaal uit Hilversum kan natuurlijk prima ook in Zaandam gemaakt worden. Dus het
vergroot
je wereld, het inspireert. Het geeft verbinding. Dus dat heeft heel erg geholpen. En in zo'n nieuwsbrief zet ik ook als er kinderen geboren worden of als iemand ziek is, sturen ze elkaar kaartjes. Dus op die manier hebben we wel de samenhang tussen redacties vergroot.
Die samenhang is er dus. En als je dan vanuit de lezers kijkt, dus niet vanuit de redactie of lezers of gebruikers van het nieuws dat jullie brengen, wat is succesvol geweest de afgelopen jaren?
Ik heb enorm geluk gehad ook dat mijn redactie al een jaar voor mijn komst, of een half jaar voor mijn komst, begonnen is met web first werken. En die lijn, daar sta ik
web
helemaal
first
web
werken.
First werken. Ja, dus niet meer. Vroeger ging een regioredacteur op pad en dan wist hij, ik moet een 2 kolommer schrijven voor de 5. En dan wist eigenlijk, wisten mensen maar half wat hij ging doen als die 2 kolommer maar vol kwam.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk niet heel erg journalistiek ambitieus.
20e eeuw of 21e eeuw is dat.
En web first werken maakt je gaat met elkaar bespreken, wat ga je doen, waarom ga je doen, hoe ga je doen. En dan komt het. Dan denkt een chef na over een schema van hoe laat de stukken online komen. Dat je ook door de dag heen goede pushes kunt doen en nieuws goed weg kunt zetten. En daarnaast komt er dan in de avond een redacteur en die krijgt gewoon een stapel goede verhalen en die gaat daar een mooie krant mee maken.
Maar het begint bij die web inderdaad. Als je daar dan naar kijkt, dat betekent dat je ook veel weet van de lezers. Want daar kun je ongelooflijk tot in detail zien wat mensen
naast web first werken zijn we ook data geïnformeerd gaan werken. Ik zeg altijd heel graag data geïnformeerd en niet data gestuurd.
Wat is data geïnformeerd?
Wij hebben grote schermen op de redacties hangen, ook in de regio. Met daarop wat zijn de best gelezen stukken op dit moment. Wat zijn de best gelezen stukken van de afgelopen dag. En het is de bedoeling dat redacteuren daarnaar kijken. Omdat als je ziet dat iets heel goed gelezen wordt, ga je je afvragen waarom. En moeten we iets met de follow-up. Dus het kan inspireren. En ik merk dat het de journalistiek beter maakt. Dus ja, natuurlijk worden ongelukken goed gelezen. Criminaliteit wordt goed gelezen. Seks wordt goed gelezen. Maar ook een heel goed uitgezochte reconstructie over een mislukt bouwproject wordt ontzettend goed gelezen. Terwijl een klein stukje uit de gemeenteraadsvergadering een stuk minder. En op basis daarvan kun je je laten inspireren en zorgen dat je dus meer van die wat gedegenere, goede verhalen gaat maken.
En dan hangt het is een scorebord.
Ja, dat en we zijn ook sinds hangt. Die tijd veel vaker de straat op gegaan. Als er nu, zoals afgelopen, wat was het, dinsdag, brandden er 4 woningen af in Zwaag, meen ik. En dan wordt er een redacteur van ons wakker gebeld, die heeft avonddienst. Die gaat hop daar naartoe, die gaat praten met de omwonenden, met de mensen die het betreft, met de brandweer. En om 5:20, ik was er heel trots op, hebben wij gewoon een reportage online waarin mensen aan het woord zijn die dit betreft. En dat komt veel harder binnen dan alleen maar een fotootje en een stuk. En dat is goed.
En dat wordt dan ook goed gelezen?
Enorm goed gelezen.
Dus dat leer je dan van die data. We moeten het verhaal achter die brand.
En dat is natuurlijk de basis van de journalistiek. De straat op.
Ja.
Met mensen praten.
Ja. Maar toch nog heel even. Dat scorebord dat er hangt, kun je dan ook zien welke journalist het beste scoren bij jullie? Welke
er staat niet een ranglijst van.
Maar de hoofdredacteur weet het wel.
Ja, en de regiochef weet het ook. Maar dat is niet erg. Want een redacteur die schrijft over criminaliteit en rechtszaken of over gezondheidszorg nu, die scoren heel goed. Terwijl iemand die de gemeente Laren volgt een stuk minder scoort. Maar je kan dan bij die redacteur ook wel weer zien of die gelezen wordt daar en of die conversies binnenhaalt. En
conversies?
Conversies is dat mensen op basis van zijn stuk een abonnement nemen. En je ziet dat er mensen die een heel klein deelgebied hebben ook vreselijk goed kunnen scoren. Maar dat betekent niet dat ze massaal kliks hadden. Maar wel gewoon, en ook gewoon goed scoren ten opzichte van zichzelf.
Maar dit is een fascinerende wereld waar je dus in begeeft. Ja. Je moet er ongeveer voor gestudeerd hebben om al die data te kunnen analyseren.
Het is heel erg leuk. En de grote kunst is, en volgens mij slagen wij daarin, dat je redacteuren uitlegt dat het moet inspireren, maar dat ze er niet op worden afgerekend.
Maar dat laatste is natuurlijk dan denk ik.
En niet worden afgerekend betekent dat je laat zien dat je probeert om zelf gewoon nog net weer iets beter journalist te worden ten opzichte van jezelf. En als iedereen 10% verbetert, wordt onze krant 10% beter.
En want dit is dus hoe vaak het gelezen wordt. Heb je ook het afgelopen jaar, je zei al, de wereld is kleiner geworden. We gingen kijken naar het verhaal in de regio door corona. Heb je ook het idee dat lezers, of krijg je dat mee, dat ze het meer zijn gaan waarderen wat jullie brengen?
Ja, want
wordt
we worden. Ja, nou sowieso, doordat wij nu alles achter de paywall hebben, merk je dat we ook lezers buiten onze regio hebben. Onze
heel
stukken
graag
worden.
Weten wat in Laren gebeurt?
Ja, nou, als jij een goed menselijk verhaal hebt over. Of laatst een verhaal over een tweeling van wie de ene heel ziek is en de tweede van 10 eigenlijk mantelzorger is voor de zusje. Nou, dat soort verhalen, dat is ook mooi als je in Apeldoorn woont. En wij merken ook, sinds de zomer mag de Telegraaf 2 stukken van ons per dag ook overnemen. En op de Telegraaf-site kunnen onze stukken soms ook heel goed doen. En nou, dan bereiken we ook weer een groter publiek.
Ja. Je zei al dat je zei het is een rare uitdruk, maar je had de wind mee in zekere zin door corona. Hè? Dat je dus begon in maart en dan gebeurt er het is ook een coronabonus voor de journalistiek geweest.
Ja, zeker.
Journalisten leefden misschien ergens wel een beetje boven hun stand. En dan denk ik werk ook voor tv, gingen de kijkcijfers bijvoorbeeld omhoog. En denk je dat dit blijvend is, die interesse?
Nou ja, wij zagen dus door onze manier van werken. Hè, dus voordat ik kwam, hadden we al een stijgende lijn. Dus die krediet die eis ik helemaal niet op. Door corona kwamen er gigantische pieken.
Mokito was geweest dat je het wel gewoon opeist.
Ja, nou, maar het is niet eerlijk, hè? Nee. kwamen de gigantische pieken. En daarna zijn we blijven stijgen. Niet ten opzichte van die pieken van corona. Maar dus je ziet dan even een daling. Maar ja, we gaan nog steeds heel goed.
Ja, maar straks mogen de wereld weer overvliegen. Dan wordt de wereld weer groter. Dan vergeten we misschien wat er direct om ons heen is.
Daarom vind ik dat we beter
Maak
moeten
je worden.
Maak
zorgen om ons hoofdredacteur? Is dat iets, een vraagstuk waar je mee bezig bent?
Als de wereld van mensen weer breder wordt, dat ze dan... Ik denk niet. Ik denk dat mensen nog steeds interessant vinden wat er in omgeving gebeurt. Je moet alleen zorgen dat je het relevant maakt en interessant maakt. En dat mensen, als ze het in hun sociale bubbel langs zien komen, op een gegeven moment denken, ja, maar dit is al de vijfde keer een stuk van de IJmuider Courant. Ik ga een abonnement nemen.
Ja, ja, het heeft ook met kwaliteit te maken. Die kwaliteit ben je altijd al over de data. We zijn niet data gedreven, maar data geïnformeerd. Het heeft ook te maken met de mensen die je kan aantrekken. Want een van die stellingen in het begin is, de regionale krant is ook interessant voor twintigers. Daar zei je ja op. Dat geldt dan voor lezers. Geldt het ook voor journalisten? Willen jonge journalisten bij jou komen?
Ik zei daar ja op, omdat ik denk dat goede verhalen voor twintigers ook interessant zijn. Als wij een goed verhaal hebben waarvan ik denk, dan laat ik het ook wel eens aan mijn zoon van 20 lezen. Mm-hmm. En dat leest hij dan met plezier. Maar dan moet het over Voetbalmanager gaan of weet ik wel wat. Ja. Maar...
Ik heb niet de illusie.
Jonge journalisten, ja, die willen bij mij komen werken, want ze kunnen bij mij heel erg goed ervaring opdoen. En in de regiojournalistiek mag je heel veel en kun je heel veel. De journalisten die nu bij ons stage hebben gelopen, we hadden er geloof 10 de afgelopen periode. Ja, die hebben ontzettend veel kunnen schrijven en heel veel kunnen leren. En wat is er leuker dan gewoon de straat op gaan en een verhaal vertellen?
Nou, niet zoveel. Ja, in een radiostudio staan en mensen vragen mogen stellen. Het is ook best leuk om hier te zijn.
Dus nee, het lukt enorm om jong talent binnen te halen. Ik ben daar zelf ook blij om. Want bij de Volkskrant was ik daar verantwoordelijk voor. En dan was het natuurlijk heel makkelijk. Want iedereen wil bij de Volkskrant of bij de NRC werken. Maar het lukt me ook om ze bij de regio binnen te halen.
Ja, ja. Zie je in die data ook wat jullie doelgroep is? Hoe oud bijvoorbeeld lezers zijn?
Onze doelgroep is 32 plus. Als het gaat.
Specifiek getal 32.
Ik denk dat een beetje de leeftijd is dat mensen een baan hebben, kinderen krijgen, zich vestigen. Dan ga je een regiokrant lezen. Dus wij gaan niet voor studenten schrijven, maar wel over studenten. We hebben natuurlijk veel oudere lezers. Maar aan onze nieuwe digitale abonnees zie je dat de gemiddelde leeftijd een stuk lager ligt.
Okay. Zometeen praten we verder. Dan wil ik ook graag van je weten hoe jij denkt dat de media het vertrouwen van een hele grote groep sceptische Nederlanders kan terugwinnen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de media. 5 hoofdredacteuren met vandaag ter gast Corine de Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen van Mediahuis Nederland. Staat dat dan ook op je visitekaartje zo, of niet?
Nee, daar staan die titels op natuurlijk.
Ja, welke titels waren het ook alweer?
Noord-Hollands Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad, Leids Dagblad en de Gooie Neemlander.
Precies, dat zijn ze. Met de andere hoofdredacteuren die dan minder titels onder zich hebben, dus misschien daarmee ook wel minder verantwoordelijkheid dan jij, heb ik de afgelopen week de tijdgeest besproken. We hadden het over polarisatie, over fake news, over die felle discussies op de sociale media. De media zelf die van partijdigheid beschuldigd worden, ook aangevallen worden. Speelt het ook in de regiojournalistiek?
Ja, helaas merk je wel dat de spanningen toenemen. Ook natuurlijk, ook in de regio. Dus we hebben natuurlijk de rellen gehad, naar aanleiding van de lockdown.
Dat speelde.
Ja, de avondklokrellen. Een van onze freelance fotografen was de man die steen tegen zijn hoofd kreeg.
Dat is een van jouw mensen?
Ja.
Wat gebeurde daar?
Nou, hij is niet belaagd omdat hij journalist was. Ze dachten dat hij een stille was. Dus want hij had een lange jas aan en iets onder zijn jas. Maar goed, doet er niet toe. Je schrikt daar natuurlijk erg van. Je wordt je ook bewust van de risico's die we lopen. Mm-hmm. En ik merkte dat het ook echt effect had op onze redacteuren.
Ja, was er angst?
Ja, er zijn mensen wel bang geworden van moeten we wel daar naartoe. En dat vind ik ook goed. Want angst kan een goede raad. Dan ben je op je hoede. Ja. Als je bang bent.
Zorg
als
voor alertheid.
Ja.
Ik kan me nog herinneren dat er dan journalisten waren die tijdens die avondklok dan heel stoer gingen vertellen dat ze helemaal niet bang waren. Dacht ik, dat geloof ik helemaal niet.
Ja. Ja, nee, dat hoorde ik een hoofdredacteur zeggen. Mijn journalisten zijn niet bang. Nou, mijne waren wel bang. Niet allemaal natuurlijk. Maar we hebben vooral gewoon hele goede regels afgesproken. We hebben gezegd, je gaat nooit alleen daarnaartoe. Je blijft een beetje aan de kant staan. Zodra je merkt dat het spannend wordt, ga je sowieso naar de kant. Vertrouw altijd op je instinct. Dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat dat gewoon belangrijk is.
Hoe bedoel je dat laatste? Ik weet het uit eigen ervaring.
Nou, ik weet, ik heb natuurlijk ook als correspondent wel heftige dingen meegemaakt. En ik dat je, als je eenmaal onder de adrenaline zit en je wilt verhaal vertellen, dat je dan je eigen grenzen overgaat. En ik heb een keer toen bij Beslan, die school die bestormd is geweest, daar was ik bij. Daar had ik op een gegeven moment gewoon 5 verhalen voor de krant geschreven van de volgende dag. Want al die kinderen waren daar omgekomen. En nou, enorm heftig. Ik had met huilende ouders gesproken. En toen, dan heb je je stukken door en dan valt er even een leegte. Toen ben ik de straat op gegaan. En met een collega ben ik gaan kijken bij die school. Een beetje zo door de bosjes. En toen zagen we de school in brand staan. En daar stonden iets van 50 speciale troepen, zwaar bewapend. En er waren ook misschien nog rebellen op de vlucht. Toen dacht ik, dit is heel dom.
Ja, het is niet handig om dan door de bosjes te kruipen, dus daar om iets te zien.
Toen dacht ik, ja, nee, dit. En zo'n moment moet je mensen voor waarschuwen. Ga dan dus niet die bosjes in.
Nee. Nee, en dat is dus wat je als hoofdredacteur dan kan doen. Want dat is nu, ze kijken in dit soort gevallen naar jou. En die ervaring heb je dus dan.
Maar ik vind wel dat ze er naartoe moeten. Want ze moeten met de mensen praten.
Ja.
Maar je moet heel erg goed nadenken over wat je doet.
Want dat vroeg ik me af. We hadden Marcel Gelauw van de NOS hier te gast. Die had het over het chilling effect. Dat betekent dat je bij sommige onderwerpen journalist denkt, ik blijf misschien liever bij weg. Bijvoorbeeld zijn mensen die wat meer op afstand blijven bij bepaalde demonstraties.
Ja, maar ik denk dat de collega's van de NOS het ook wel inderdaad heel zwaar hebben, omdat ze echt doelwit zijn. Bij ons kunnen mensen wat anoniemer de menigte in.
Hebben jullie te maken gehad met concrete dreigingen bij de krant?
Ja, we hebben op een van onze redactiekantoren kwamen we daar op een ochtend. Of tenminste, toen kreeg de chef foto's toegestuurd dat het redactiekantoor beklad was. Aan de ene kant stond heel groot in rode letters leugenaars. En aan de andere kant in rode letters pedonaties. En een getuige had gezien dat dat was. Dat was in Schagen.
Yeah.
Een getuige had gezien dat dat was opgespoten door iemand die ook een mes bij zich had. Nou, daar schrik je natuurlijk ontzettend van. Achteraf bleek dat iemand die in complotten gelooft en die vond dat wij veel te weinig schrijven over kindermisbruik in Bodegraven. Wat een beetje gek is, want Schagen ligt niet in de buurt van Bodegraven. Maar dat is dat doet je wel besef, dat doet wat met een redactie.
Ja, vooral omdat die regiojournalistiek, jouw kantoren zitten in die maatschappij. Het is heel laagdrempelig.
Ja, en dat is ook als onze mensen de straat op gaan. Als vorige week, 2 weken geleden, was er de kermis in Ursum die niet doorging. Vorig jaar ging de kermis ook al niet door. Kermis is heel belangrijk in West-Friesland. Dan zitten die jongeren daar met hun kratte bier om toch nog een beetje lol te hebben, flink te drinken. De burgemeester besluit om naar massapolitie op af te sturen. Dat loopt helemaal uit de hand. Ga je dan als verslaggever met die toch al geïrriteerde jongeren praten, ja of nee? Nou, wij hebben dat wel gedaan, maar dat is en vervolgens, je woont daar ook om de hoek.
Precies, ze weten waar je woont uiteindelijk. Dat is moeilijk te achterhalen.
Ja, dus.
Wat zijn dan de richtlijnen? Zeg je gaat nooit alleen bijvoorbeeld. Je doet dat met z'n
tweeën. Hier is de verslaggever wel weer alleen op afgegaan. Dat wist je natuurlijk ook van tevoren niet.
Nee.
De richtlijn is, als je het niet durft, dan doe je het niet.
En je had het over dus iemand die dan die jullie kantoor daar in Schagen onder spuit met graffiti, met leugenaars en iets met pedo's. Dat komt dan uit die anti-vaccinatiebeweging, begrijp ik.
Nou, ik weet niet of dit een beweging was. Dit was
één ding.
Ja, weet ik niet.
Nee.
Ik weet, het
gaat erover wie een podium
is
wil geven. Gisteren was Pieter Klok hier te gast. Die zei bijvoorbeeld die hele beweging, die antivaccinatiebeweging. daar zijn we kritisch op. We laten ook niet iedereen aan het woord. Willem Engel bijvoorbeeld, van Viruswaarheid, laat ik niet aan het woord. Ik vind niet dat hij een plek in mijn krant hoeft te krijgen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat je zou moeten willen weten wat Willem Engel beweegt en waar het vandaan komt en wat erachter zit. En je lezers ook een kijk daarop geven. Dus een goed interview met Willem Engel wil ik best lezen. Wil ik ook best aan mijn lezers laten. De lezers zijn ook niet dom, hè. Die moet je vooral gewoon heel veel input geven om hun eigen mening te vormen. Je moet wel vervolgens, mochten er flagrante leugens in staan en wetenschappelijke onzin, dan moet je daar dat in een kader plaatsen en een perspectief. Misschien iemand erop laten reageren.
Maar hij kan wel gewoon geïnterviewd worden.
Ik vind van wel. Ja, ja, ik vind dat interessant. En waarom zouden we dat dan de lezers moeten onthouden?
Ja, nou ja, het heeft te maken misschien met zijn opvatting van de journalistiek en ook die van Paul Jansen van de Telegraaf. Paul Jansen zei, polarisatie moet soms. Dat doen wij met onze krant. Wij publiceren gewoon cijfers, criminaliteitscijfers onder asielzoekers bijvoorbeeld. Terwijl Pieter Klok zegt, nou, ik vind dat media eigenlijk meer moeten inzetten op het zoeken naar een gedeelde waarheid en juist minder op polarisatie. Het zijn twee tegenovergestelde meningen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat ik er een beetje tussenin hang. Ik vind dat media wel degelijk gewoon... wij moeten tegels lichten. Wij moeten onrecht spotten. Wij moeten ook signaleren als het ergens goed gaat. Maar daarin moeten we niet per se dan sturend zijn. Dus ja, ik denk dat wij kunnen polariseren door gewoon aan te geven wat er gebeurt.
Ja, Pieter Klok zei, dat is journalistiek tegenwoordig, ook met al die talkshows. Je hebt mening A, mening B, zet je tegenover elkaar en dan ben je klaar. Dat vind ik niet meer genoeg in deze tijden. We moeten juist op zoek naar, nou ja, wat ik zeg, een soort gedeelde waarheid.
Ja. Ja.
Een collega van je, heel lang geweest. Ik ben benieuwd of dat dan
Dat moet je ook natuurlijk weergeven. Maar je moet daarin niet sturend zijn. Je moet niet per se pretenderen dat je de waarheid in pacht hebt. Je moet wel zin van onzin onderscheiden.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik zit te kijken naar, zeg maar, het gaat over de opvatting van de journalistiek. Jij hebt nu een aantal kranten onder je waarmee je ook agenda bepalend kan zijn. Je doet niet alleen verslag van wat er gebeurt in die regio. Nee, je bepaalt ook, hier geven we aandacht aan, daar geven we geen aandacht aan. Daar zit een soort verantwoordelijkheid bij. Is dat iets waarbij je denkt, nou, ik ga op zoek naar een soort gedeelde waarheid? Of nee, wij moeten juist ook in de regio de boel op scherp zetten?
Ja, ik denk dat wij zeker in de regio de boel af en toe op scherp moeten zetten. Omdat er gewoon ook heel veel nieuws te halen valt uit de regio die misschien niet gezien wordt. Ik denk dat we veel meer, als we het aantreffen, misstanden kunnen blootleggen. Dat onderzoeksjournalistiek in de regio ook heel erg belangrijk is. En ja, daarmee kan je soms een gemeente ook mateloos irriteren. En dat kan tot verandering leiden. En die verandering is misschien broodnodig.
We praten er zoveel zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, dus hebben we het met Corine de Vries, hoofddirecteur van de regionale dagbladen van Mediahuis Nederland, over regionale journalistiek in BNR's Big Five van de hoofdredacteuren. We hadden het ook over waarom jij voor de regio journalistiek bent gevallen, zal ik maar zeggen. Ja. Waarom het belangrijk is in deze coronatijd. Kijkend vanuit jouw ervaring in de journalistiek, in de landelijke journalistiek gewerkt, je bent correspondent geweest, nu in de regiojournalistiek. Hoe kijk je naar de kwaliteit van de regiojournalistiek in Nederland? Hoe zou je die kwalificeren?
Ja, dat ik vind het ingewikkeld om over de hele Nederlandse regionale journalistiek te oordelen. Ik erger me wel eens aan discussies waarin de kwaliteit van de regiojournalistiek enorm wordt geproblematiseerd. Ik denk dat er een groot verschil is tussen de regiojournalistiek en de lokale journalistiek. De huis- en huisbladen, die hebben natuurlijk heel erg veel last van wegvallen van advertentiegelden. Mm-hmm. Maar ik zie wel dat bij regiokranten hele mooie dingen gebeuren. Ook steeds meer aan onderzoeksjournalistiek gedaan wordt. Ze zijn bijna allemaal in een goed huis beland qua uitgevers, waardoor er ook gewoon wel weer veel minder hoeft te worden gereorganiseerd en zo. Wat natuurlijk heel lang het geval is geweest, dat het allemaal maar minder werd. Mm. Die bewustwording van regiojournalistiek is belangrijk. Die wordt groter. We profiteren ook wel van wat subsidieregelingen die ik lekker ook af en toe van meepluk. Dus dat.
Wat is een succesvol regionaal journalistiek verhaal bij jullie bijvoorbeeld van het afgelopen jaar?
We hebben een heel mooi
dossier.
We hebben een groot verhaal gemaakt over de Action. Die is die komt uit Zwaagdijk, uit West-Friesland, natuurlijk van origine. En die heeft inmiddels vestigingen over de hele wereld. Gigantisch bedrijf, fascinerende winkel, waar iedereen naartoe gaat. Ook hoogopgeleide gaan er veel naartoe. Wij zijn daar undercover geweest in een distributiecentrum. En hebben daar een hele reeks verhalen over gemaakt. Podcast, serie nu ook te luisteren. Ook heel mooi af. 2 weken geleden een verhaal over de Leidse winkelstraat, de Haarlemmerstraat, waarbij wij echt onderzoek hebben gedaan naar alle panden de afgelopen 25 jaar. Wat zijn er allemaal voor winkels in geweest? Hoe zijn die gefinancierd? Wie zijn de eigenaren? Mm-hmm. Hoe kun je nog een nieuwe winkel beginnen daar? En dat hebben we vergeleken met andere grote winkelstraten in ons gebied. Nou, dat zijn prachtige verhalen die heel relevant zijn.
Precies, waarmee je wil zeggen, er worden goede verhalen gemaakt. Ja. Nou, is macht, tegenmacht is een thema op dit moment in onze maatschappij. Al is het maar door wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Dan gaat het ook over de controle van de macht door de journalistiek. Als je kijkt naar lokale politiek, is de regionale journalistiek dan behept genoeg, scherp genoeg?
Nou, dan praat ik even voor mijn eigen redactie. Wij hebben 180 mensen in dienst. En omdat wij kunnen gebruik maken van binnenland en buitenland kopij van collega-kranten uit Mediahuis, zijn die 180 mensen echt bezig met zuiver regiojournalistiek waarvoor wij op aard zijn. Dus als er vergaderingen zijn, gemeenteraadsvergaderingen zijn in onze regio, dan zijn wij daarbij. Eigenlijk altijd. Dat vind ik een groot goed. Mm-hmm. Niet om nou die kleine stukjes waar ik het eerder over had te schrijven, maar wel om gewoon in de gaten te houden wat er speelt, om de mensen te spreken, om daar de verhalen over te maken en om die macht te controleren.
Ja, maar want het is een heikel punt inderdaad, je zal het niet voor niks noemen, want er zijn verschillende rapporten uitgekomen waarin staat dat de democratie in vooral kleinere en middelgrote gemeenten onder druk staat. Lokale journalistiek, regionale journalistiek kan door dalende advertentieinkomsten, krimpende abonneebestanden en daardoor steeds kleinere redacties de taak op dat gebied steeds slechter volbrengen. Terwijl er veel meer taken te controleren zijn eigenlijk, omdat er veel van het Rijk naar de gemeente toe is geschoven. Zijn er adviesrapporten van twee ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zijn niet de minste. Deel je die conclusies?
Ik denk dat er belangrijke leemtes zijn in Nederland. Ik woon in Amsterdam-Noord en er is een enorm bouwproject bij mij aan de overkant. Er worden 1500 woningen, 7 bovenwijkse voorzieningen gebouwd. En bij de vergaderingen, daar ben ik wel aanwezig geweest namens een bewonersvereniging, zit eigenlijk gewoon nooit een journalist bij. Dus ik word zelf, vind ik, regionaal in Amsterdam-Noord niet goed bediend. Mm-hmm. Terwijl als dat soort vergaderingen in Hoorn zijn of in Laren, dan zitten wij erbij. Dus omdraaien. Maar je ziet dus bij sommige gemeenten in Almere, Hoofddorp, daar zitten leemtes als het gaat om de regiojournalistiek.
Zie je dat ook als een taak van jou als hoofdredacteur om die leemtes te vullen?
Ik zie het wel als een uitdaging om te kijken of we daar iets kunnen gaan betekenen. Ja. Ja,
want het waren grote woorden in die adviesrapporten. Hè? De democratie staat onder druk. En dan kijk ik toch naar een hoofdredacteur van verschillende regionale kranten. Daar spelen jullie dan ook een rol in.
Ja, zeker. Zeker. Dus ik vind ook wat we moeten proberen. Dat is het mooie van de digitale journalistiek. De papieren krant is heel belangrijk, blijft ook heel belangrijk. 1/3 van de nieuwe abonnees neemt een papieren krant nog steeds 6 dagen in de week. Maar met die papieren journalistiek, of met die digitale journalistiek, kunnen wij nieuwe mensen bereiken, denk ik. We zien ook dat we ineens weer heel erg groeien in de Gooi en Eemlander in Hilversum, waar mensen traditioneel vaak niet. Heel veel mensen ook wonen die daar gewoon zijn gaan wonen omdat ze in Amsterdam niet terecht konden. En dat die toch ook een krant gaan nemen, een regionale krant gaan nemen, maar dan digitaal.
Ja, ja.
Dus ik denk dat dat nieuwe deuren opent en dat we inderdaad moeten gaan proberen of we misschien in Almere op een gegeven moment ook niet iets kunnen betekenen.
Hoe bedoel je dat? Front.
Nou, door een digitale nieuwsbrief bijvoorbeeld.
Ja, ja. Geen lokale of regionale krant voor Almere zelf.
Nee, die krant is heel veel geprobeerd en dat lukt niet. Almere gaat niet aan de papieren krant. Ik weet niet waarom, maar dat is eindeloos geprobeerd. En dat is financieel te kostbaar om rond te krijgen, omdat er gewoon toch te weinig mensen een abonnement nemen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat mensen wel willen weten wat daar gebeurt. En dat ook daar de democratie gecontroleerd moet worden. En dat ook daar het verhaal over een failliete winkelier interessant is om te noteren. Ja. Dus zou ik hopen dat we misschien daar digitaal, dat zie je in Amerika ook. Ja, hè?
Dus er komt een website voor Almere.
Het nieuwe succesmodel in Amerikaanse media is hyperregionale nieuwsbrieven. Betaalde nieuwsbrieven of gratis nieuwsbrieven. Dat is interessant. Dus daar, nou ja.
Dan komt er een Almeerse nieuwsbrief waar dus nieuws over die gemeente, kunnen.
Dat zou kunnen. Ik denk dat het een gat in de markt zou kunnen zijn, ja.
Nou, dit is een droom van een hoofdredacteur.
Het is gewoon leuk, ja. Ja, dat zou interessant zijn.
Ja.
En ook omdat je wilt nieuws bij de mensen brengen. Je wil Je wil dat mensen. Ik vind dat mensen het recht hebben dat er inderdaad hun lokale machthebbers worden gecontroleerd.
Ja, maar ik vind het fascinerend
en dat er gecheckt wordt of Almere niet wordt overlopen door wat er in Amsterdam wordt besloten.
Precies, maar ik vind het fascinerend dat ik hier tegenover een hoofdredacteur van een aantal regionale titels zit, die nu de lof zingt over hyperlokale nieuwsbrieven. Is dat de toekomst van de regiojournalistiek?
Hyperlokaal, hyperregionaal.
Of hyperregionaal, wat in Amerika gebeurt. Is dat de toekomst van regiojournalistiek?
Ik denk wel dat nieuwsbrieven het best werken als je een heel specifiek klein onderwerp hebt. Dus het FD is ook heel succesvol met financieel nieuws.
Mm-hmm. Het FD vergelijkt met een nieuwsbrief, hoor, de redactie.
Nee, maar wel. Zij hebben wel een heel goed onderwerp waarmee je digitaal bij mensen binnen kunt komen. Mm-hmm. Wij zien dat onze nieuwsbrief bijvoorbeeld in IJmuiden, wat de kleinste krant is, het best geopend wordt. En ook in de Noordkop. Dus ik denk dat daar een behoefte aan is. En dat omdat het heel erg herkenbaar is voor de mensen. Mm-hmm. Dat ze genegen zijn om dat te gaan lezen. Ja. Ja.
Een van die stellingen in het begin was: ik werd hoofdredacteur van regionale krant omdat ik het rustig aan wil doen. Tuurlijk zei je erop nee. Dat heeft hiermee te maken. Daarom stond die stelling daar. Omdat de taak van de regionale journalistiek misschien wel groter is, zwaarder is, verantwoordelijker is dan ooit tevoren. Juist omdat er zoveel taken van de landelijke overheid naar gemeenten worden geschoven. Is dat, we hadden het er net heel even een bijzin over, maar is dat iets waar je als hoofdredacteur mee bezig bent?
Ja, je bent bezig met. Vooral bezig met hoe je de journalistiek nog weer beter kunt maken. Hoe je de verhalen beter kunt maken. Hoe je inderdaad kunt zorgen dat we ook tijd vrijmaken voor onderzoek. En dat zijn allemaal dingen die een democratie nodig heeft, ja. Ja. Maar dat hele grote perspectief, daar ben ik niet.
Maar bijvoorbeeld, we hebben hier ooit een gesprek gehad over jeugdzorg bij de Big Five. Daar blijkt, dat wordt helemaal naar gemeenten toegeschoven, is van alles mis. Daar zouden regionale kranten dus een voortrekkersrol in kunnen spelen.
Ja, die verhalen schrijven wij ook.
Dus waarom spreek ik je erop aan, bedoel je? Je zegt, we laten dat niet liggen. Dat gebeurt al.
Nee, tuurlijk niet.
Nee. Nou ja, omdat het voelde als een paradox als ik die rapporten dus lees, die adviesrapporten van twee ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat ze zeggen, ja, de democratie staat onder druk in de regio. En tegelijkertijd zijn er meer taken dan ooit voor regiogemeenten.
Ja, dat is waar. Nou ja, ik heb alles. Ik praat wel eens mee met die onderzoeken. En ik zeg altijd, ga nou eens echt goed in kaart brengen waar dan de gaten zitten. En probeer je daar dan eens echt op te richten. Maar volgens mij is dat nog niet gebeurd.
Nee, het is te generaliserend misschien.
Ja, we willen conclusies trekken voor iedereen. Terwijl het op sommige gebieden best heel goed loopt. En je ziet ook mijn collega's van de AD-regio, die hebben allemaal groeiende oplages. En die maken ook prachtige verhalen. Ja.
Volgende week hebben we een hele andere week hier in de Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat dan spreken met topadvocaten. Maandag is dat Gerard Spong. Jij mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou je van hem willen weten?
Ja, meneer Spong. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, stel, u zou vandaag besluiten om een andere carrière aan te gaan. U wordt onderzoeksjournalist. Welk onderwerp zou u zich op gaan richten? Ofwel, wat laten wij als media liggen? Ben ik heel benieuwd naar.
Daar ben ik ook benieuwd naar. Nou, maandag gaat hij het beantwoorden dus bij mijn collega Diana Matroos, Gerard Spong. Waar ik nog benieuwd naar ben, is, je hebt nu dat jaar achter de rug. Dat rare coronajaar als hoofdredacteur. Word je voor een bepaalde periode benoemd eigenlijk?
Nee?
Dus stel, je zit nog over 5 jaar of over 10 jaar. Welk doel heb je voor jezelf gesteld? Wanneer ben je tevreden?
Ik denk dat ik nooit tevreden ben. Het kan altijd beter.
Ja, uiteraard. Maar waar wil je naartoe werken?
Nou, ik heb niet zo'n soort einddoel. Ik wil die groei voortzetten. Ik wil nieuwe journalistieke wegen ontdekken. Mm-hmm. Maar ik wil vooral de goede verhalen schrijven. Dus waar wil ik naartoe werken? Ja, stapje voor stapje, maar wel telkens beter. En ook wel dat mijn team gewoon happy is. En het leuk vindt om in zichzelf te blijven investeren.
Ja, ja. En zou het dan ook zo zijn dat als we over 5 jaar zo'n week van de hoofdredacteuren doen, dat ik dan niet 4 mannen te gast heb en 1 vrouw, maar dat het andersom is? Kortom, dat je wat meer vrouwelijke collega's hebt?
Ik zie heel veel talent onder jonge vrouwen. En toen ik begon bij de krant een jaar geleden, was 1 op de 14 leidinggevende vrouw. En straks in de zomer zijn er 7 vrouwen. Dus nou, daar ben ik ook wel trots op.
Ja, en dat is bewust beleid geweest, neem ik aan.
Nou, ze waren gewoon de beste kandidaat en er waren functies vrij.
Ja, en zo hoort. Je kijkt er wel glunderend
bij. Ja,
ben ik trots op. Ja, dat snap ik.
Vind ik ook belangrijk. Niet omdat je gewoon in de discussie verschillende stemmen moet hebben, verschillende leeftijden. Het heeft de sfeer, denk ik, beter gemaakt.
Ja.
En ook de journalistieke verhalen breder.
Een van die kettingvragen, dat was nog een vraag die door mijn hoofd schoot toen ik die kettingvraag van Pieter Klokker je stelde, wat jij miste aan de Volkskrant en wat je niet miste. Wat missen ze aan jou, nu je daar weg bent?
Nou, ik denk dat er gewoon heel... Het is gewoon een goed team daar.
Ja, snap ik, maar je voegde er iets aan toe.
Ja, ik denk wel dat ik een hoop energie kan brengen. En dat ik ben totaal niet bang om mensen aan te spreken als ik het ergens niet mee eens ben. Of als we vinden dat dingen beter moeten, dan durf ik dat te zeggen. En dat kan niet iedereen, denk ik, of nee. Zo. Of dat doet niet iedereen. Ik vind de eerlijkheid het belangrijkste. En uiteindelijk zijn we voor de lezer.
Ja. Het zal de kwaliteit daar bij de regionale kranten van het mediahuis omhoog brengen. Daar ben ik van overtuigd. Dank voor de komst, Corine de Vries.
Dankjewel.
Voor de luisteraars, de aflevering van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Dus ook de eerdere gesprekken van deze week met die andere hoofdredacteuren. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Alvast een fijne